Lieve vrienden, hierbij weer een preek van de week. Ook vandaag weer een bemoedigende en uitdagende boodschap met als thema Wie vangt wie? Deze prediking wordt gebracht door Pieter Jan van der Wolf. Hij is voorganger van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Ik wens je hierbij Gods zegen toe.
Zo, goedemorgen allemaal. Ook een speciaal goedemorgen aan alle dopelingen. Vier dopelingen vandaag. Ik zie er daar twee zitten. Waar zitten de anderen? Zijn die in de zaal aanwezig? Vast wel. Daar, geweldig. Ook heel hartelijk welkom aan alle familie en vrienden die mee zijn gekomen. Hartstikke fijn dat u deze ochtend bij ons bent. We gaan een geweldig feest beleven. Amen. U denkt, wat gaat er gebeuren in Hengel? Ja, dat is altijd weer even de vraag, hè? Kent u het verhaal van die dominee die een baksteen meenam op het podium? Nee? Was een dominee die had op een gegeven moment een baksteen meegenomen en die zei tegen zijn gemeente, er gaat deze ochtend een wonder gebeuren. En de gemeente was natuurlijk helemaal geïntrigeerd. Hè? Dus kleine kinderen kijken naar die baksteen, elke keer in de gaten houden. Opa die normaal gesproken altijd in slaap viel te sukkelen, ogen open houden, staren naar die baksteen. Eind van de dienst, helemaal niks gebeurt met die baksteen. Gemeente vol verbazing, dominee, er is helemaal geen wonder gebeurd. De dominee zei, jawel, er is wel een wonder gebeurd. Jullie hebben met volle aandacht geluisterd naar deze preek. Er is niemand in slaap gevallen. Nou, is dat niet fantastisch? Hè? Hey, mooi, we gaan een heerlijke dienst beleven met elkaar. Ik wil graag een verhaal met jullie lezen uit de Bijbel. En dat vinden we in Lucas hoofdstuk 5. Lucas hoofdstuk 5. Er staat bij mij in mijn Bijbel boven de wonderbare visvangst. Maar ik denk als je het verhaal leest, dat je, ja, als we een titel hadden mogen kiezen, vraag ik me af of dit nou eigenlijk wel de juiste titel is. Ik had er misschien boven gezet, wie vangt nou eigenlijk wie? En daar gaan we maar eens even over nadenken vandaag met elkaar. Lucas hoofdstuk 5, vanaf vers 1, daar staat het volgende. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genezareth stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van de schepen dat van Simon was en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en het net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die bij hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan het land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Een prachtig verhaal, ik denk ook een bekend verhaal. Ik vind het persoonlijk een heel mooi verhaal, het gaat over vissen, een van mijn hobby's, dus nou, dan gaat het al snel goed. Maar we stappen hier in een dag in het leven van de ondernemer Petrus. Petrus had inmiddels al een onderneming opgericht, zal misschien Petrus Vis & Co. hebben gegeten. De vloot bestond al uit meerdere boten. En dit was een man, als we een beetje het leven van Petrus, nou ja, lezen, ontdekken. Dit was wel een onafhankelijke man. Die was ondernemer, zelfstandig. Nou, die wist zijn zaakjes wel te regelen, denk ik. Iemand die je niet snel iets wijs maakte. Beetje impulsief gedreven af en toe. En vandaag heeft hij de slechtste dag in zijn leven, want er is geen winst. En ieder ondernemer is er natuurlijk op gericht om winst te maken. En gelijktijdig zijn ze daar een hele nacht wezen vissen. En ik denk zo, voor ons wat water lijkt, hè, je kijkt naar een water. Ik weet niet of je hier wel eens bij het meer hebt gekeken. Dan zie je één grote oppervlakte aan water. Maar iedere visser die veel ervaring heeft, die weet inmiddels dat onder het water er een heel landschap is. Met planten, met diepte. En naarmate je ouder wordt als visser en je een bepaald gebied leert kennen, ga je die bodemgeografie kennen. En dan weet je ook de trucjes die je moet doen door de tijd heen om meer vis te vangen. Nou, reken erop dat Petrus alles deze nacht uit de kast heeft getrokken om te proberen een goede nacht er nog van te maken. Hij is eerst begonnen bij het favoriete plekje waar ze altijd begonnen. Geen succes. Vervolgens doorgeschoven, want ja, daar achter in de bodem, of achter in het meer, daar ligt nog een diepe put. Daar zit vaak nog wel vis. Maar de hele dag en nacht heeft niks opgeleverd. Hij had een off day. Nou, die maken we allemaal wel eens mee. Heb je wel eens een off day in je leven dat je denkt, ik heb alles uit de kast getrokken en niets lukt. Nou, dit was de dag van Petrus. Niets was gelukt deze nacht. Maar gelijktijdig, naast hem, is daar een tafereel. Daar is die man, dat is een soort dominee, en die geeft onderwijs. En allerlei mensen dringen zich op deze man aan. En ik denk dat Petrus misschien niet zo heel veel op had met de kerk en met dominees. Al dat muggenzifterij over regeltjes en iedere zondag in zo'n gebouwtje zitten. Maar ik denk dat deze man hem wel intrigeerde. De avond ervoor had hij dus zijn schoonmoeder genezen van de hoofdpijn. En blijkbaar was dit een dominee die ook in de buitenlucht intrigerende verhalen wist te vertellen. En Jezus doet aanspraak op het materieel van Petrus. De boot was net schoongewassen en Jezus vraagt, joh, mag ik je boot lenen? En Petrus besluit, nou, dat is prima. Gaat u maar de boot gebruik maken, gaat u maar onderwijs geven aan de menigte. En ik denk dat Petrus in die boot is gaan zitten als toeschouwer van het tafereel. Jezus gaf prachtig onderwijs aan de menigte. En Petrus, die door zijn boot ter beschikking te stellen, een deel te geven van wat hij had, zat in die boot en die dacht bij zichzelf, nou, eigenlijk is mijn dag toch nog wel goed. Door te geven zie ik hoe de menigte wordt gezegend. Maar hij heeft niet door dat Jezus al lang bezig is, niet om een menigte te vangen, maar Jezus is bezig om langzaam maar zeker Petrus binnen te halen. Maar Petrus heeft het nog niet door. En dat vind ik zo mooi aan dit verhaal, hè? Het gaat over vissen, maar de grootste vangst zal blijken is Petrus zelf. En Petrus zit daar. Het is misschien wel de eerste les die we kunnen leren uit het verhaal. We maken allemaal wel eens een off-dag mee. Maar geven kunnen we altijd. Amen. Er is altijd ruimte om te geven. En geven is niet dat je verliest iets, maar je wint er ook heel veel mee. Ik denk oprecht dat na een nachtvissen Petrus met plezier had gekeken hoe een menigte werd gezegend door het ter beschikking stellen van zijn boot. Maar Jezus wil meer. Die wil niet alleen maar een deel van de boot. Die was op zoek naar meer. En hij stelt Petrus de vraag. Hij zegt, Petrus, na het onderwijs, ik denk dat het allemaal prachtig was, Petrus, ben je bereid om nu even verder te varen, weer die netten die je net hebt schoongespoeld, weer boven water te halen en laten we een stukje gaan vissen. Nou, in de reis van het vangen van Jezus van mensen, in dit geval Petrus, maar Jezus is ook met jouw leven bezig, om jou te vangen, gaan we allemaal vroeg of laat een drempel ervaren, een obstakel ervaren, dat Jezus aan jouw hart bezig is en dat jij denkt, oeh, nou vind ik hem even lastig worden. Nou komt hij even iets te dichtbij. En ik denk, in het leven van Petrus was het op dit punt. Die boot ter beschikking spelen, ja prima, weet je, gebruik het maar, ik heb toch genoeg. Maar nu kwam Jezus opeens op het terrein waar Petrus expert was. Petrus was de ervaren visser. En hier heb je een dominee die meent even iets beter te weten over vissen. Nou, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Wil je zeggen, nou natuurlijk, heer, ga uw gang maar. Ik denk dat Petrus even een worsteling had met misschien wel trots. Dat hij dacht, ja jemig, Ik heb net een hele nacht gevist. Ik heb net al mijn netten schoongespoeld. Vaak als je klaar bent met vissen, dan zit er nog 2 uur werk aan om alles weer schoon te maken. En Jezus doet opeens een vette aanspraak opnieuw weer op zijn tijd. Ook wel op zijn intelligentie, want overdag vissen is vaak kansloos. Je vist het beste 's nachts, dan bijten de vissen stukken en vele malen beter. Hier zat een vette drempel. En toch besluit Petrus om een keuze te maken. Hij zegt, meester, hij is overigens wel eerlijk en dat vind ik ook mooi. Hij zegt niet, nou heer, fantastisch, wat heeft u een geweldig verhaal, laten we dit doen. Glorie, halleluja, heeft u nog een opwekkingsliedje wat we samen kunnen zingen? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, heer, ja, warempel, we hebben de hele nacht gevist. We hebben geen ruk gevangen. Maar, omdat u het zegt, gaan we het doen. Weet je, in jouw leven is Jezus ook bezig om jou te vangen. En zijn er allerlei drempels in je leven waarvan je, en obstakels waarvan je denkt, ja heer, moet het nou zo? Wil ik dit wel? Ik zie de logica er niet van in. Petrus zag Jezus door het juiste perspectief. Want hij begint namelijk te zeggen, niet nou Mattie, leuk dat u een idee heeft. Nee, hij zegt meester. En hij plaatst Jezus op de juiste verhouding. Namelijk, ondanks dat ik het niet snap, ondanks dat ik het niet begrijp, zal ik het toch doen. Waarom? Omdat ik u als meester zie. Hij is gehoorzaam zonder begrip te hebben. En dat is de eerste sleutel om misschien jouw drempel in het leven te veroveren. Jij hebt ook in jouw leven drempels, terreinen, domeinen waarin de Heer wil komen. En waar jij misschien denkt, nou Heer, tot hier en niet verder. Of dat je denkt, ja Heer, ik zie de logica er echt niet van in. Ik hoop dat er ook in jouw leven Jezus de Heer is die, ondanks dat jij het niet begrijpt, ondanks dat je er misschien geen zin in hebt, ondanks dat je denkt, zoveel tijd, zoveel energie, moet ik dit nou echt doen? Dat je toch het gaat doen. Waarom? Omdat je verrast gaat worden wat er gaat gebeuren wanneer je de stem van Jezus gaat gehoorzamen. Want wij kijken namelijk altijd naar die drempels door het oog van verlies. Wij denken, ik ga iets kwijtraken. Ik ga iets van mijn kostbare tijd kwijtraken. Ik ga iets van mijn logica kwijtraken. Ik ga iets van mijn eer kwijtraken. Ik ga iets van mijn materieel kwijtraken. Ik ga iets van mijn zeggenschap kwijtraken. Ik ga iets van mijn status misschien wel kwijtraken. Hoe gaan mijn collega's over mij denken op het moment dat ik Jezus centraal ga stellen op mijn werk? Wat gaan ze allemaal wel niet denken? Mijn eer, ik heb het zo hard naar gewerkt. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren op het moment dat je toch gaat luisteren naar die stem van Jezus die zegt, mag ik op jouw terrein en op jouw domein komen? Petrus werd vet verrast, want wat gebeurt er? Ze gaan vissen, ze gooien die netten in dat diepe water en een geweldige, overvloedige visvangst is daar. De netten scheuren zo ongeveer. Ik vind dat zo fantastisch, hè? Wij dienen geen God die karig is, die armoedig is, maar een God die wil zegenen in overvloed. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10, ik ben gekomen om jullie leven te geven en overvloed. Overvloed, lieve mensen. Mijn vader bracht mij vroeger op en die zei, lieve jongen, van alles wat je in het leven doet, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere, niet een klein beetje, maar alles ga je ontvangen. En Petrus die ervaart dit, die ervaart, hij is gehoorzaam aan de Heer en hij ziet hoe Jezus hem niet karig zegent met 2 visjes, zo van, nou ja, zie je wel, ik weet het een klein beetje beter. Nee, overvloedig. Heb je dat al ervaren in je leven, dat op het moment dat je gehoorzaam bent aan Jezus, dat hij boven verwachting gaat zegenen? Wij hebben in Nederland een armoedegeest waarin we het fijn vinden als mensen heel armoedig zijn. We zijn soms wat kritisch aan mensen die super gezegend zijn. Maar het kunnen wel eens mensen zijn die waar hebben gemaakt wat Jezus hebben gezegd, namelijk zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere ontvang je bovendien. Misschien zijn het wel mensen geweest die al het andere hebben ontvangen. Waarom? Omdat ze eerst het koninkrijk van God hebben gezocht. Amen. Amen. Dus let op hoe kritisch je bent. Petrus komt tot gehoorzaamheid. We hebben vandaag 4 dopelingen. En vandaag vieren we ergens met elkaar wat het kruis van Jezus Christus voor jou heeft gedaan. Maar er gaat vroeg of laat in jouw leven, in je wandel met Jezus, gaat Jezus je brengen op die springplank in dat zwembad. En je kijkt naar beneden en er zit geen water in. En toch vraagt hij van jou om te springen. In het volle vertrouwen dat op het moment dat jij je voeten losgooit, dat hij het water gaat vullen. Petrus werd op dit punt gebracht, op die duikplank. Alle logica was weg. Hij dacht, Heer, dit kan niet. En hij springt. En op het moment dat hij springt, geeft God volle netten. Soms gaat Jezus je op het punt brengen dat het kruis niet iets voor jou moet doen, maar iets in jou moet doen. Namelijk op het punt dat jij met jouw verlangens, jouw behoeften, jouw ideeën, iets anders wil dan wat Jezus van jou aan het vragen is. En dat is het kruis, het werk van het kruis in jou. Jezus zegt, ik noem je mijn vriend als je doet wat ik zeg. Nou, dat is heel raar. Want als ik met Walter zeg, joh Walter, zullen wij vrienden worden? Wat zeg jij dan? Ja, leuk. Nou, dat klinkt wel heel slaafs. Ja, leuk, gezellig. Maar als ik dan vervolgens de voorwaarden aankoppel, ja maar Walter, alleen onder 1 voorwaarde, als jij doet wat ik zeg, ja, dan denk je, ja, zoek het uit. Maar dat is wel de conditie die Jezus brengt. En laten we verrast worden. Ik nodig je echt uit, ook als dopeling, telkens wanneer Jezus je weer op die duikplank neerzet en je denkt, oh help, durf die sprong te wagen. Want Jezus is bezig om jou te vangen. In het Engels zeg je, you never can outgive God. Je kunt God nooit te veel geven. Want de winst die daarachter ligt is altijd meer dan dat jij denkt te verliezen. Amen. Nou, als ik Petrus was, dat ben ik niet. Ik herken me overigens wel in Petrus. Zou ik denken, ik val neer op mijn knieën en ik zou zeggen, Heere Jezus, geweldig, vanaf vandaag, iedere stafmeeting, maandagochtend, om 5 uur, bent u welkom en gaat u profiteren over mijn business waar wij moeten gaan vissen. U gaat zeggen waar we onze netten moeten uitgooien, u gaat profiteren zodat mijn business kan profiteren. Amen. Dat is soms hoe we het vaak doen met de koninkrijksprincipes van God. We hebben iets gedekt, we hebben ontdekt dat wanneer het zegenrijk is, dan zeggen we, nou Heer, we gaan het allemaal toepassen zodat ik gezegend word. En toch is dat niet waar God naar op zoek is. Want Petrus valt neer en die zegt, Heer, ik ben zondig. Opeens die sterke, onafhankelijke leider gaat zichzelf door een ander daglicht zien. In het perspectief van Jezus ontmoet hij iemand die zoveel krachtiger is, zoveel mooier is, zoveel beter is, dat er 2 dingen gebeuren in zijn leven. A, hij krijgt een ander zelfbeeld. Want die sterke, onafhankelijke leider, die Petrus, die het allemaal wel weet te cheffen, die in control is, realiseert zich in het licht van Jezus, ben ik maar heel nietig. Wij hebben in Engeland gewoond, daar heb je veel schapen, hier ook. En in de zomer, als je dan je kinderen vraagt, wat voor kleur hebben de schapen? Dan zeggen de kinderen, wit, ja. Hè, schaapje, schaapje, heb je nog witte wol. We zien al die schaapjes mooi als wit. Nou, in Engeland heb ik eens een keer een rondje gereden, het begon te sneeuwen. En er was een prachtig wit landschap. En in dat landschap liepen hele vieze, ranzige, bruine schapen. Diezelfde schapen die wit waren in de zomer, zagen er verschrikkelijk lelijk uit als vieze dieren. Waarom? Omdat de achtergrond was veranderd. Er was een perfecte witte achtergrond en opeens kon je zien dat dat schaapje niet meer zo mooi wit was. Dat is wat hier gebeurt. Petrus ziet iemand voor zich en denkt, wauw, maar realiseert zich hoe nietig hij is. Dat is het eerste wat er gebeurt. En dat is gezond dat dat in een mensenleven gebeurt. En vervolgens, hij is niet meer geïnteresseerd in de absolute winst van zijn bedrijf. Het feit dat hij net een super slechte dag heeft gemaakt, maakt hem ook niet uit. Maar hij heeft iemand ontmoet die die boven winst, boven overvloed wil gaan volgen. En hij hangt zijn bedrijf aan de wilgen en gaat Jezus radicaal volgen. En dit is het moment dat Jezus zegt, ik heb beet. Ik realiseer me heel goed dat we vorige week een preek hebben gehad die misschien wel het tegenovergestelde leek te zeggen. Namelijk, als je op je werkplek zit en je overweegt om te stoppen, hou vol. Het is de plek van bediening. Nu lijk ik bijna het tegenovergestelde te zeggen. Maar het is niet waar. Want ik spreek tot een andere doelgroep nu. Want het kan inderdaad zijn dat jij op je werkplek zit en van plan bent om je baan op te geven omdat je aan het vluchten bent. En Jezus je eerst wil leren om krachtig te worden op de plek waar je staat. Maar ik spreek nu eigenlijk tot een andere doelgroep. De doelgroep die eer en status uit zijn bedrijven haalt. Die gezegend wordt. Voor wie het water, nou ja, dat bootje weggeven, dat is een beetje alsof je met je enkels tot in het water staat. Dat is nog makkelijk, dat vind je ook wel leuk. Je ervaart de zegen erdoor. En vervolgens is Jezus Petrus aan het brengen dat het water tot hier staat. Maar het is nog steeds de onderneming van Petrus. Petrus is nog steeds in controle. Het is nog steeds zijn business. Ja, hij heeft wel ervaren als ik koninkrijksprincipes toepas, dan word ik gezegend. Maar hij is nog niet zich mee laten voeren door de stroom waar Jezus hem heen wil leiden. Pas op het laatste moment, wanneer Petrus zijn bedrijf aan de wil gehangt, is het moment dat hij werkelijk vrij wordt om Jezus te volgen. En dat is waar Jezus ons allemaal zo graag wil hebben. Dat jij vrijkomt van de plekken waar God je heeft gesteld, op een manier dat je krachtig getuige van hem kunt zijn, te alle tijden. En dan kan het best zijn dat God zegt, je hebt een bedrijf of je hebt werk of wat voor plek dan ook wat je over moet geven. Ik zaai je weer terug op die plek, zodat je daar krachtig kunt staan. Maar je moet wel eerst op dat punt van overgave zijn gekomen. Heb jij al die ontmoeting gehad met Jezus? Dat je zo onder de indruk van hem bent gekomen, dat je weet, Heer, ik wil alles loslaten in overgave aan u, omdat u het meer dan waard bent. Die winst maakt me niet uit, maar ik wil u gaan volgen. Wij waren in 2018-19, kwam er een abrupt einde aan onze bediening in Alkmaar. En ik was toen ook pseudo-ondernemer. Dat houdt in dat op het moment dat het stopt, je geen recht hebt op WW. Dus wij stevenden af op een flinke financiële uitdaging. En dat, ik was mijn gezin al een beetje aan het managen. Ik zei, jongens, broekriem aan, Netflix-account gaat weg, alle Spotify-accounts gaan weg. Dus alles opzeggen, zorgen dat het, weer een beetje in orde kwam. Ik denk ook dat mijn hart zwaar beschadigd was. Ik had letterlijk tegen de Heer gezegd, Heer, als u nog iemand voor de bediening zoekt, zoek maar iemand anders. Aan mijn lijf even geen polonaise meer. Ik heb er geen zin in. En ik deed iets, dat moet u overigens nooit doen. Ik stopte met tiende geven. Ik dacht, Heer, het gaat karig worden. Die tiende gaat ook niet meer naar de kerk. Ik stop daarmee. Dat gebeurde in juni. Vanaf juni tot en met december is er nooit iets positiefs op financiële vlak gebeurd. Geen vrienden, geen familie die iets zeiden van, kom je nog wel rond, lukt het, hier heb je wat, et cetera. Niks. Nada, niente. In december, ik was aan het wandelen en opeens was daar de stem van de Heer. En in één keer kwam hij tot de kern van de vraag. Hij zei, Pieter Jan, vertrouw je mij nog wel? Vertrouw je mij nog wel? En hij raakte me precies op de plek waar de meeste pijn was gekomen. Maar hij deed er een zinnetje aan vast. Ik wil dat je weer je tiende gaat geven. Nou, ik ben van de type die dan nog even 3 keer moet bidden. Heer, was u dit echt? Mijn vrouw is gelukkig een stuk geestelijker. Die zegt, nou, als de Heer gesproken heeft, moet je het gelijk doen. Dus we besloten om het te doen. 2e week december. Nou, je wil het niet geloven, maar letterlijk in die week braken de hemelsluizen van hemelse voorziening of financiën echt uit. In diezelfde week van 3 verschillende mensen kwamen de gaven. Vanaf die week al mijn spreekbeurten op zondag, soms dubbele afspraken, kwamen. Wij kregen zo vaak envelopjes door de brievenbus heen gestopt, dat op het moment dat wij de brievenbus hoorden, ik tegen mijn vrouw klikte, zal er weer een envelopje in zitten. Ik heb mijn jaar financieel beter afgesloten dan enig jaar daarvoor en zelfs nu. En nou denk je, wat geweldig, moet ik ook doen, want dan word ik financieel gezegend. Weet je, het maakte me geen ene bal uit. Maar wat er gebeurde was veel belangrijker. Want ik ontdekte, God is trouw. Hij is te vertrouwen. Hij nodigt ons telkens weer uit om dieper te gaan met hem. En hij wil je dragen, hij wil voor je zorgen. En wat er in mijn hart gebeurde was weer een herstel van vertrouwen. Ik durfde mezelf weer te gaan geven in de bediening aan Jezus. Ik had maar 1 verlangen en dat is Jezus in alles te gaan volgen. Ongeacht, no matter what. En die financiën is natuurlijk leuk, maar dat was niet de hoofdzaak. En Jezus is op dit moment ook in jouw leven bezig. Hij is ook bezig om jouw leven te vangen. En ik heb gewoon een vraag aan jou. Waar is jouw barrière moment? Wat is jouw springplank moment? Wat is het moment dat jij zegt, Heer, tot hier en niet verder? Ik durf het niet. We hebben allemaal dit soort terreinen in ons leven. Maar ik zou je zo willen uitnodigen. Durf te springen, durf te luisteren. Stel gehoorzaamheid boven begrip. En weet je, ook voor de dopelingen, dan ga je een avontuur met Jezus aan. En dat is ups en downs, maar het is een fantastisch avontuur. Amen. Vader, dank u wel, Heer, voor dit moment. Heer Jezus, dank u wel dat u was bezig met uw bediening, maar u was vooral bezig met Petrus. En Heer, zo deze ochtend bent u ook bezig met ons. Heer, u ziet ons, u kent ons, u doorgrondt ons. Heer, sommigen van ons staan tot hun enkels in het water. Anderen tot hun hoofd. En anderen weten al wat het is om zich mee te laten voeren en volledig achter u aan te gaan. Heer, we staan allemaal ergens anders in deze reis. En toch nodigt u ons allemaal uit op dit moment op dat pad van overgave te komen. En Heer, ik bid dat elke vorm van ongeloof, Heer, zal verbroken worden over ons leven, Heer, en dat we echt mogen gaan ontdekken, Jezus is te vertrouwen. Heer, u bent het waard om na te volgen. Heer, u zoomde niet in op de zonde van Petrus, Heer. U zei, kom maar en volg mij maar, dat is veel beter. Heer, en zo ziet u ons ook vandaag. U kijkt niet per se naar al onze zonden en onbekwaamheden, maar u zegt maar 1 ding, wil je mij volgen vandaag? Heer, dank u wel. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we feest mogen vieren, Heer, dat 4 mensen deze keuze vandaag gaan maken. En Heer, ik bid een bijzondere zegen over hun leven. Heer, dank u wel dat dit het startschot is van hun leven met u, een avontuur met u. Heer, ik bid voor uw bescherming over hun leven. Halleluja. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat u hierdoor bent opgebouwd in uw geloof. Graag weer tot een volgende keer bij Word Bemoedigd of Drinken uit de Bron. God zegen toegewenst.